Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zin van Psalm 3, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 3. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, degenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer, hem is geen heil beschoren. En ook het tweede vers maakt trouwen, God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er verder volop, Psalm 3, de versen 1 en 2. Gods heilige woord zal u worden voorgelezen en wel uit het boek de Handelingen der Apostelen en daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 37 tot en met 60. Schriftlezen vanmiddag Handelingen 7 vanaf het 37e vers tot en met het einde. Waardoor we vooral blij zijn van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 49 het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 7, te beginnen bij vers 37. Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit de broederen gelijk mij. Dien zult gij horen. Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel, die tot hem sprak op de berg Sinaï, en met onze vaderen, welke de levenden woorden ontving, om ons die te geven. De welke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem, en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot Aaron, maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugden zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten. hebt gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd, 40 jaar in de woestijn, gij huis van Israël? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw God Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. En ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. De welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zijn knersten de tanden tegen hem, maar hij vol zijnde des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan, wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigde Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we van Psalm 138. 138, en daarvan de versen 1 en 4, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En wat er verder volgt, 1 en 4 van 138. Gemeente, we zijn vanmiddag in Gods huis onder het woord. Of we zijn thuis verbonden. En bijzonder, samen met de familie van de Zwan, in verband met het overlijden en de begrafenis gisteren van een geliefde man, een vader en schoonvader en een geliefde opa. Dat bepaalt ons erbij vanmiddag dat wij sterfelijke mensen zijn, vergankelijke mensen zijn. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het veld. Het leven wordt vergeleken met gras, het leven wordt vergeleken met een bloem van het veld. Wat kan het mooi zijn in mei, juni, die bloemen op het veld. Maar als de wind erover komt, dan blijkt wel hoe krachteloos is die bloem en hoe teer. En zo kan het ineens zijn dat zo'n bloem knakt. Dan knakt haar steel. En haar schoonheid gaat verloren. Wij zijn alle sterfelijke mensen. Ouderen en jongeren, ik heb het gisteren ook bij het graf gezegd. Ouderen, oude mensen moeten sterven. U kent de uitdrukking wel. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Gedenk alweer hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En dan komt die vraag van die dichter, zou het mensen dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Niemand. We reizen allen naar het graf. Wij zijn alle sterfelijke mensen. Maar er is wel een verschil hoe een mens sterft. Het is wel een verschil. Of dat wij wel getroost mogen zijn en het eigendom mogen zijn van hem die de dood heeft overwonnen, de Heer Jezus Christus. Wij die enige troost mogen kennen in leven en in sterven. Dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En mij alles hoop bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En als ik me dan aan hem mag toebetrouwen in dat sterven, als dat sterven komt. En dat is de laatste vijand. En hoe kan het dan nog benauwen ook in het stervensuur? Als alles ons ontvalt en als we de dood in het aangezicht zien, oh dan kan het alleen als we mogen zien. Als we mogen zien op Christus, die borg en zaligmaker die daar zit aan zijn vaders rechterhand. Ja, hij staat. Johannes, Stefanus. Stefanus, over wie het vanmiddag gaat, hij mocht hem zien. Hij mocht de Heer Jezus zien, staande aan de rechterhand van zijn vader. En toen hij hem mocht zien, toen mocht hij heen gaan in vrede. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat mag van Stefanus gezegd worden en daar willen we nu met Gods hulp bij stilstaan. Het sterven van Stefanus. Drie gedachten. Ik zal eerst de tekst lezen uit Handelingen 7 die we al gelezen hebben. Maar de versen 59 en 60. Dus Handelingen 7 vers 59 en 60. En zij stevigde Stefanus aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Vallend op de knieën, riep met grote stem: Heere, reken u deze zonde niet toe. Als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dus het sterven van Stefanus, drie gedachten met Gods hulp, de reden voor zijn sterven, de wijze van zijn sterven en het gebed wat hij nog doet voor zijn sterven. Het sterven van Stefanus, de reden, de wijze maar ook het gebed. Wie was Stefanus? Wie was die man? Wat weten we van die man? Nou, Gods woord is er duidelijk over. Het was een man die zijn leven verteerd had in de dienst van de Heer. Een man die God vreesde. Waarvan Gods woord zo'n een rijk getuigenis geeft. In Handelingen 6, het vorige hoofdstuk, in het vijfde vers staat geschreven: een man vol des geloofs en des Heilige Geestes. Nou, dat zeg je niet zo snel van iemand. Die man is vol van het geloof en vol van de Heilige Geest. Wanneer zul je dat van iemand kunnen en durven zeggen? Laat staan dat je het van jezelf zegt, maar als je iemand tegenkomt, dat is nou iemand vol van het geloof en vol van de Heilige Geest. Maar Gods woord zegt het. Rijk getuigenis. Nou, dan moet die Stefanus toch wel een heel bijzonder mens zijn geweest. Dat moet een mens zijn geweest en dan gaan we in de mens prijzen en de mens eindigen. Nee, gemeente, van nature, we weten het toch. U en ik, wie wij van nature zijn, van onszelf zijn, wil dat zeggen. Van nature een Adamskind, ook Stefanus. Van wat Gods woord van ons zegt, zonder God in de wereld. Dood in zonde en misdaad, dat noemt u maar op. Er is niets goeds van de mens, van de gevallen mens, te zeggen. En zo gold dat ongetwijfeld ook van deze man Stefanus. Maar, nou had God zijn genade verheerlijkt in het leven van Stefanus. En daar, gemeente, daar komt het maar op aan. In uw en in mijn leven. Dat werk van Gods geest in ons leven. Vol des geloofs en vol van heilig. Dat we denken, nou, het geloof is een gave van God. Dus die gave had God geschonken aan Stefanus. En hij was ook vol van de Heilige Geest. Dus zijn hart was met die geest vervuld. Die geest die op de Pinksterdag in zulke rijke mate is uitgestort. Die geest die ons doet zien wie we zelf zijn in onze zonde en schuld. Maar ook die geest die Christus verheerlijkt. Dus Christus was verheerlijkt ook in het leven van Stefanus. En de vrucht van zijn leven laat dat zien, want dat heb ik gisteren ook gezegd. Hij gaat natuurlijk straks een preek houden en een rijk getuigenis ook geven nog. Maar het was niet alleen maar met mooie woorden. Zoals John Bunyan in de Christenrij spreekt van meneer Mooi Prater. Wat mensen mooi praten, die kunnen ook wel een mooi preekje houden. Die waren als je wat gaven en talenten hebt. Maar nee, het waren niet alleen maar mooie woorden in het leven van Stefanus. De vrucht van zijn leven liet dat ook zien. En dat heb ik gisteren ook gezegd toen we spraken over Jos. Over de vrucht van zijn leven. En dat zien we ook zo duidelijk in het leven van deze Stefanus. De vrucht van zijn leven komt openbaar. Hij is dienstbaar in het midden van de gemeente. Hij zegt niet, nou zoeken jullie het maar uit, de apostelen. Jullie zijn de baas en wij. Nee, die apostelen die hebben op een gegeven moment zoveel werk dat ze het ook niet langer meer aankunnen. Dat werk dat groeit boven hun hoofd. Want ze moeten al dat geld wat mensen verzamelen en wordt aan de voeten van de apostelen gelegd. En dan moeten ze dat gaan verdelen. Maar al gauw, dan worden de Griekse, wie waren het, de Griekse weduwen, die worden verzuimd in de bediening. Dus dat blijkt wel, ja, die apostelen die hebben het zo druk. En dat er weer veel achterstallig werk ligt. Nou, en dan moet er een oplossing voor gezorgd worden. We lezen dat allemaal in Handelingen 6. En dan worden de mannen verkozen met de gaven van barmhartigheid. Die zorg willen dragen. Die een hart hebben voor de armen. En voor de noden, de stoffelijke noden zouden we zeggen. Nou ja, goed. De Griekse weduwe, de mensen die verdriet hebben. En zeker in die tijd, als je weduwe was, dan zijn we. Er waren niet zulke voorzieningen als wij vandaag de dag hebben. En dan wordt Stefanus ook verkozen om dat werk te gaan doen. Dus hij wordt diaken, zouden we zeggen. Hoewel het woord diaken daar. Het woord diaken, dat valt niet in Handelingen 6, maar ze doen toch het werk van de diaken. Tafelen dienen, staat er. De liefde maaltijden, dus het eten moest verzorgd worden. De tafelen dienen. Dat was het. Kijk, daar heb je de vrucht in het leven van Stefanus. dienstbaar in het midden van de gemeente. Vrucht van zijn leven komt op, openbaar. Zorg voor de ander. Ook voor de ander. Je steentje bijdragen aan. En dan hoeven we allemaal niet diaken of ouderling of predikant te zijn, maar je steentje bijdragen. En dat wordt opgemerkt. Dat wordt opgemerkt. Vol, een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En waar dat hart vol van is, daar stroomt ook de mond van over. En dat komt er ook, ook dat komt openbaar in het leven van deze Stefanus. Want, ja, niet iedereen zit op deze Stefanus te wachten. Er zijn ook mensen die helemaal niets moeten hebben van deze Stefanus. Die vinden dat eigenlijk allemaal maar niks, die man. En ze gaan in gesprek met Stefanus. De leden van de synagoge en diverse stromingen die er allemaal zijn van de synagoge, dus het rechtscollege, van zouden vandaag de dag zeggen. Die zegt, Stefanus, zeg, wat denk jij nou eigenlijk wel? Wie denk je dat je bent? En ze vallen hem op aan. Ja. Ach ja, je krijgt nooit de 100% approval rate, zeggen ze in Amerika. De erkenning en de goedkeuring van mensen. Nee, Heer Jezus heeft ook gezegd, wee als alle mensen wel van u spreken. Nou, dat blijkt wel, dat komt ook wel openbaar in het leven van Stefanus. Ze vallen erop aan en er komt een vreselijk twistgesprek tussen Stefanus en al die geleerden, die godgeleerden daar in die synagogen, die natuurlijk de wet kennen en zeggen, Stefanus, wat jij voor boodschap brengt, dat staat haaks op wat Mozes gezegd heeft. En dan komen met de wet en al die dingen en de tradities van de vaderen. Maar Stefanus, ze konden hem niet weerstaan, de wijsheid en de geest weerstaan met welke hij sprak. Zij konden niet weerstaan de wijsheid en de geest met welke hij sprak. Nou ja, goed, en als ze dan met woorden niet kunnen winnen, dan grijpen ze hem vast en dan slepen ze hem voor de raad. En dan zal hij zich verder daar moeten verantwoorden. Dan komt de haat en de vijandschap openbaar. Ja, Stefanus moet hier als het ware ook de voetstappen drukken van zijn grote meester. Ze hebben mij gehaat, zei de Heer Jezus. Zij zullen ook u haten. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Gelukkig staat nog wat achter. Maar in de wereld zult ge verdrukking hebben. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ja, dat houdt ons staande. Want anders zou je bezwijken tegenover die overmacht. Daar staat die ene man tegenover dat hele Sanhedrin en die hele raad. En ja, wie gaat het winnen? Nou, je zal er maar staan in je eentje. En dan komt het erop aan. Dan zou je het ook wegkruipen. Maar nee, hij kruipt niet weg. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En zo mag. En zo zijn we dan bij het zevende hoofdstuk gekomen van de Handelingen der Apostelen. En dat is die uitvoerige preek. En die kunnen we natuurlijk onmogelijk behandelen. Maar ja, Stefanus, het is nogal een lange toespraak. Die begint bij Abraham. Bij de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. En dan verder David en, of nee, eerst nog Jozef en de uittocht uit Egypte. En dan Israël in het beloofde land gevestigd. En David en Salomo en zo gaat dat door. Een lange preek die tenslotte eindigt met scherpe woorden. Want het is Stefanus niet alleen maar te doen om zomaar een historisch overzichtje te geven van wat er allemaal in de geschiedenis zo al gebeurd is. Ja, dat weten ze allemaal wel. Maar wat is eigenlijk de rode draad in zijn verhaal? Ja, vanaf de tijden van Abraham tot nu worden Gods knechten eigenlijk al tegengesproken. En is er verzet en is er vijandschap. En met de rode draad. En daar horen jullie ook bij. Jullie hardnekkige en onbesneden van hart. Gij wederstaat altijd. Ja, dan wordt hij scherp. Dat zou je maar zeggen. Je staat er voor die mannen, voor die godgeleerden. Voor die rabbijnen. Van die wijze mensen. En dan ga je zeggen, gij, u wederstaat altijd de Heilige Geest. U weerstaat de Heilige Geest. Kan dat dan de Heilige Geest? Ik dacht dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkte uit onze dogmatiek boeken. Ja, inderdaad, gemeente, als het werk van Gods Geest, als het zaligmakend werk werd, dan kunnen we dat niet weerstaan. Als God in het leven van Paulus komt, in Handelingen 9, dan kan Paulus op dat moment niet zeggen, nee Heer, nu even niet. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar, ja, je kunt wel, terwijl je onder de preek zit, eigenlijk je oren stoppen en eigenlijk aan hele andere dingen denken. Dan weersta je eigenlijk de Heilige Geest, en dat zegt dan ook Stefanus. Gij die de wet ontvangen hebt, door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Nou, dat is de volgende scherpe aanval. Jullie hebben de wet wel ontvangen van Mozes, maar je hebt die wet van God zelf niet eens gehouden. En als ze dan dat hoorden. Als zij nu dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden, mannenbroeders, beste Stefanus, wat moet ik doen om zalig? Nee, het valt anders uit, gemeente. Het valt verkeerd, het valt in het vlees, zeggen we dan. En dat is de vrucht. Vijandschap. Als zij nu dit hoorden, bersten in de verleden tijd van barsten, waar ze hun harten barsten uiteen. Het Griekse woord is diapriomai, doorgezaagd. Je hart wordt doorgezaagd van woede en van boosheid en van drift en van opstand. En je zou die man, ziet u wat een groot verschil met de Pinksterdag? Want Petrus spreekt het woord op de Pinksterdag. En Petrus was even scherp als Stefanus in de prediking. Want wat zei Petrus op de Pinksterdag? Deze Jezus die u gekruist hebt. Maar dat was als het zwaard van de Heilige Geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Is het al in uw leven gebeurd? Is het al in jouw leven gebeurd? Dat je door dat woord getroffen wordt. Dat het je schuldig stelt. Dat je zegt, oh God, wees me, dan loop je door Den Haag, door de straten van Den Haag. Oh God, wees mij zonder genade. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Maar gemeente, helaas, niets van dat alles hier. Nee. Als zij nu dit hoorden, besten hun hart. En zij knersten de tanden, nog weer een andere uiting van boosheid. Ze knersten de tanden tegen hem. Wat is de mens en wat is in hem te prijzen? Terwijl die mensen vol van boosheid en goddeloosheid en van vijandschap, mag Stefanus de ogen opheffen naar boven. Beneden is de ruzie en beneden is de boodschap en de vijandschap. Maar zijn hart is vol van de vers 55. Maar hij vol zijnde van de Heilige Geest. En hij richt zijn ogen naar de hemel. Ja, dat kun je maar het beste doen. Als er zoveel boosheid en bij de mensen is. En als je er niet door kunt komen. En wat je ook zegt. Het valt allemaal verkeerd. Het valt allemaal verkeerd. En het wordt allemaal verkeerd uitgelegd. En in plaats van verootmoediging en vernedering, in plaats van bekering en vragen naar een weg of er nog een middel is om die welverdiende straf te ontgaan. Helemaal niets van dat alles. Ja, wat kun je dan nog doen? Ze zijn in staat om je aan te vallen en in staat om je te doden. Dan het enige wat je nog kunt, dan naar boven kijken. En dat doet Stefanus. Zijn hart is vol van de Heilige Geest, maar zijn ogen houdende naar de hemel, zag hij de heerlijkheid Gods. En Jezus, staande aan de rechterhand van God. Hij ziet de heerlijkheid van God. Hij ziet het doorheen. En hij ziet Jezus. Hoe kan dat? Want als je naar de hemel kijkt, gemeente jongens en meisjes, dan zie je allemaal wolken. Maar hij zag door de wolken heen. Hij zag met geestelijke oog. Een hemels vergezicht. Hij zag wat anderen niet zagen. Hij zag wat anderen niet kunnen zien. Jongens en meisjes. Dat is wat. Als je ziet wat anderen niet kunnen zien. Misschien ken je dat wel. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is. Nou, misschien doe je dat thuis ook wel eens. Dan moeten anderen raden wat je bedoelt. Maar zo is het daar bij Stefanus. Hij ziet wat anderen niet zien. En ook niet kunnen zien. En nooit zullen zien. Nee, want als dat hart vol boosheid en goddeloosheid is. Haat is, vervuld is met boosheid. En met wraak. Ze willen hem aanvallen, ze willen hem wat doen. Ze willen hem aanvallen. Ja, dan is er geen plaats voor de hemel. Maar hoe anders zien we een grote tegenstelling, hè? Een ontzettende tegenstelling hier. Maar vol van de Heilige Geest. En vol van de liefde Gods. En daarbeneden die mensen vol van haat en boosheid. Hij ziet de heerlijkheid van God. Hij ziet de hemelen geopend. Geopende hemel. En Stefanus onder de geopende hemel. Gemeente, daar word je jaloers op. Tenminste, altijd dit schrift, deze laatste vers van Handelingen 7, dan word je altijd jaloers. Als je zegt, als je zo mag sterven, als je zo een gezicht mag hebben op de heerlijkheid van God, in de eerste plaats. Maar ook, als je Jezus mag zien, staande aan de rechterhand, dat is het hele genadeleven. Dat is het genadeleven samengevat. Zien op Jezus. Ik ken het boek wel, van Isaac Ambrose. Het zien op Jezus. En heeft Stefanus die heerlijkheid van Jezus mogen zien. Hij heeft hem gezien ook in zijn lijden en sterven. En toen is hij ook verliefd geworden op de zaligmaker. Maar nu mag je hem ook zien in de staat van zijn verhoging. Zittende aan de rechterhand van God. Nee, staande aan de rechterhand van God staat. Als we de 12 artikelen horen. De geloofsbelijdenis is opgevaren ten hemel. Zittende aan de rechterhand van God. De almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Maar hier staat niet dat hij zit aan de weg, hij staat. Is dat verschil? Ach ja. Afgezien van wat trouwens betekent, want terecht is er een rechter en een linkerkant aan de heerlijkheid van God. Links en rechts, hoe moet ik me dat voorstellen? Het gaat toch over geestelijke. Maar ja, het zijn maar in onze woorden. Om uit te drukken wat uit niet uit te drukken is. De heerlijkheid van God. Ja, wat is dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? De heerlijke troon van God. Met die troongeesten, met al die engelen. En de zielen van al de gezaligden die daar, de verlosten. Die daar God groot maken, dag en nacht. Gij, o Lam Gods, gij zijt geslacht. En gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ja, hij zit aan de rechterhand, maar hij staat daar. Ja, als je zit, dat is een plaats van rust als het ware, een plaats van macht, een plaats van heerschappij. En zoals een koning zit op zijn troon. Maar nu gaat de koning staan. En wat betekent dat nu? Dat betekent, als ik me niet vergis, dat hij gereed is om te helpen. Hij staat daar gereed. Hij staat daar gereed om zijn Stefanus tot zich te nemen. Hij staat daar. Bij het sterfbed van Stefanus. Ja, het is dat troostrijk. Om Jezus te zien staan. Om jou, arme zondaar, zondares. Om jou te hulp te komen. Zijn armen al uitgebreid. Kom maar, Stefanus, kom maar. Op aarde is er geen plaats meer. Dat was er voor mij ook niet. Voor Jezus ook niet. Maar kom maar bij mij. Want ik heb een plaatsje bereid in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Zo staat Jezus, gemeente, nog gereed. En zo staat hij ook vanmiddag gereed om zondaren en zondaressen te hulp te komen. In al hun nood, in al hun angst, in al hun tegenheden, in al hun moeite, al hun zorg, in al hun schuld, met al hun zonde. Het behoeftevolk, Psalm 72 zegt, behoeftevolk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, die zal hij ten redder zijn. En dat is die nog, dat wil hij nog zijn. Voor behoeftigen, voor ellendigen, voor mensen die niets hebben. Ja, rijk en verrijkte, ja, daar kan de Heer niets aan kwijt. Jawel, de fariseeën en schriftgeleerden, rijken en verrijkten, ja, dat, als je rijk bent, dan kun je er niks aan kwijt. Dan zeg je, man, ik heb het allemaal niet nodig. He, maar armen en behoeftigen, ja, daar staat die Stefanus. Hij ziet de hemelen geopend. Ik zie wat jij niet ziet, ziet, zegt hij. Ik zie de hemelen geopend. En de zoon des mensen staande ter rechterhand van God. Nou, je zou zeggen, als je dat iemand hoort zeggen, nou dan, ja, als je, dan word je heel jaloers op zijn getuigenis. Dan, hij mag het getuigen, mag er ook van spreken. Ja. Je kunt er soms ook geen woorden voor vinden om uit te drukken wat de eeuwige zaligheid en de eeuwige heerlijkheid zal zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardigschat. Zolang ze hier op deze aarde zijn, ze wandelen door het geloof. Maar eenmaal zal dat geloof worden verwisseld in aanschouwen. En dat gebeurt hier. Het geloof van Stefanus wordt nu veranderd in aanschouwen, in het zien. Ik zie de hemelen geopend. En de zoon des mensen staande terecht, en dan ziet Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. En als je het zicht op hem mag hebben, als er een zicht mag zijn op hem en die borden, dan kun je sterven, dan kun je het leven verlaten. Dit leven, terwijl het toch niet anders, wat zegt de doopsformulier, dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Nou, dat is wel een beetje pessimistisch. Ja, maar het is wel waar. Want dat hebben we ook afgelopen zondag gezien. Wat is het leven? Broos en vergankelijk. 67 jaar. Dat is niet oud, zeg maar. En ineens het leven voorbij. Maar als dan dat betere lot bereikt is. U is een beter, voor Stefanus gold het, u is een beter lot bereikt. Uw heilzon is aan het dagen. Nou, je zou zeggen, als je dat nou zo ziet. Als je zo'n man nou hoort getuigen met zoveel vrijmoedigheid. Nou, dan alsnog, dan smelt je hart weg. Want eerst was je hart boos. En je wilde die man wel wat doen. Je hart berstte, je hart, je tanden die knersten. En je hart werd doorgezaagd van woede. Maar ja, als je dit nu ziet. Nou, gemeente, wat lezen we? Wat lezen we nou van dit bijzondere getuigenis? Brengt dat deze mensen tot bekering? Nee, in tegendeel, vers 57 zegt, maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan. Ik wil het niet eens zien, ik wil het niet eens horen. Is dat niet een zonde, gemeente? Ja, van de mens die niets wil hebben. Die niets kan hebben, niets kan verdragen van het woord van God. Van de heerlijkste prediking. Van de rijkste gezichten. Van de schoonste visioenen. Van de zaligmaker. Het zal een mens niet doen, tenzij dat God dat hart zelf breekt. Maar dat gebeurt niet. Ze stoppen hun oren, dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Onder de prediking, gemeente. Als je Jezus Christus ziet voor ogen geschilderd. En hoe vaak hebt u hem al gehoord, gepredikt? Hoe vaak is het woord al verkondigd? Maar heeft dat je hart nou nog nooit eens verbroken? Of heb je nooit eens uitgeroepen, o Heer, ontferm u over mij. Mag ik er ook iets van kennen? Mag ik ook een gezicht hebben op die borg en zalen maken? Integendeel, het mens verhardt zich. Het is verbreken, het is verootmoediging of het is verharden. Ja, je kunt de prediker de schuld geven. Als er nou maar eens wat beter zou worden gepredikt. Als er nou maar eens wat heerlijker. Nou, dat heeft die man Stefanus gedaan. Die man die heeft een goede preek gehouden. En die man die beleeft het ook nog. En die man die getuigt ervan. En die man die, en nou ja, noemt u maar op. Daar mankeert niets aan. En toch, ze beginnen te roepen met grote stem. Ze proberen hem te overschreeuwen. En ze stoppen hun oren. Ze willen het niet horen. Ze willen niets van de Heere weten. En eendrachtelijk vallen ze op. Eendrachtig, ja, dat was de gemeente van de Pinksterdag ook. Eendrachtiglijk waren ze daarbij één, weet u nog? En eendrachtiglijk waren ze in gebed. En Eendracht ook na de, voor de Pinksterdag, op de Pinksterdag en na de Pinksterdag lees je alle drie van dat woord eendrachtig. Die eendracht. En dat samengebonden. En die eenheid. Één in het geloof. Één in de hoop. Één in de liefde. Één in het werk van Gods geest. En één in het gebed. Maar de vijand is ook één. Eendrachtig. Nou, ze waren best wel verdeeld hoor. Fariseeën en schriftgeleerden en Sadduceeën, die hadden ook best veel verschillen hoor. Dat was ook niet allemaal koekoek eenzaam. Maar als het nu over Jezus gaat, als het nou over deze Stefanus zijn, oh, dan zijn ze allemaal met elkaar eens. Eendrachtiglijk. Weg met die Stefanus. Weg met hem. Weg met deze, ja. Dat is hetzelfde lot wat ook Christus. Wat ook datzelfde lot dat Jezus trof. En zij werpen hem buiten de stad. En zij stenigden hem buiten de stad. Net zoals de heer Jezus, buiten de legerplaats. Weg met deze. Je hoort hier niet in Jeruzalem. Buiten de legerplaats geleden. Buiten de gemeenschap van mensen en van God. En dat is een executie. Vers 59. En zij stenigden Stefanus. Leviticus 24 zegt dat mens gestenen wordt die de naam van God lastert. En dat vonden zij. Zij vonden dat Stefanus de naam van de Heer gelasterd had, gevloekt had. Want die niet anders gedaan had dat de naam van de Heer verheerde. Ja, maar had het alleen maar over Jezus. Wacht even, hij had het niet alleen maar over de Heer Jezus. Ook hij had het over de hele weg van Abraham, Isaac, Jacob. De zonen van Jacob, Jozef, Israël, de uittocht uit de Egypte, enzovoort, de hele geschiedenis. Hij zei niet, dat is allemaal niks, maar het is Jezus, die mensen heb je ook wel. Die zegt, dat hele Oude Testament, dat kun je wel weggooien. Het gaat alleen over Jezus. Heerlijk, dat Nieuwe Testament, maar dat Oude Testament, nou dat had hij ook echt niet gedaan. Nee, en terecht. Want het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. Jezus heeft alle schaduwen van de wet vervuld. Maar nee hoor, hij moet sterven. Hij heeft de naam van God gelasterd. En dan die executie van de stenigingen. Dat was ook iets vreselijks. Deuteronomium 17. Kunt u er iets van lezen hoe dat moest gebeuren. De eerste getuigen. Moest natuurlijk wel twee of drie getuigen zijn. Op zijn minst twee of drie getuigen. Als er één getuige was die gehoord had dat iemand de naam van God gelasterd had. Dan weer vrijgesproken. Maar als er twee of drie waren, ja, dan was je dus al veroordeeld. Maar dan moest de eerste getuige, die moest die veroordeelde van de heuvel afduwen en hij moest de eerste steen op het hart gooien. En de tweede getuige eventueel dan nog een andere steen. Gevolgd door het ganse volk, staat er in de Deuteronomium 17. Nou, dat gebeurt hier. Ze stemmen er allemaal mee in. En ze willen allemaal wel een steentje gooien naar deze Stefanus, arme Stefanus, arme man, die zo als je zo gesteend, nee gemeente, niet arme man. Nee, echt niet. Ja, verschrikkelijk, het is wel een verschrikkelijke sterven. Je zou zeggen, ja, dat wens je niemand toe natuurlijk, want het is verschrikkelijk als je zo moet sterven, met zoveel pijn. Nee, inderdaad. Maar aan de andere zijde, om te spreken van een arme man, nee, hoor eens wat hij zegt. Terwijl de stenen om zijn oren vliegen, dat gebed, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Kan je in zulke ogenblikken, terwijl de steen om je oren, kan je nog een gebed doen? Zoveel pijn? Ja, dat kan. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Heere Jezus, die dierbare naam, die onder hem gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Hij roept de naam des Heeren aan, dat deed hij niet voor het eerst in zijn leven hoor. Nee, als je zo leeft, als je zonder God en zonder Christus leeft, en je komt aan het einde van je leven, oh ja, nog even de Heere aanroepen. Ja, wacht even. Maar zo is het natuurlijk niet. Ja, maar het staat toch in de Bijbel dat die moorden aan het kruis, die werd tenslotte ook nog. Dus je kunt je hele leven moorden en als je aan het eind van je leven komt, dan kun je toch, wacht even. Er staat ook maar één voorbeeld in de hele Bijbel van iemand die op het allerlaatste van zijn leven tot bekering komt. Maar daar zou ik het maar niet op waren. Het is maar één voorbeeldje. Maar dat voorbeeld, dat staat in de Bijbel niet om aan te geven. Het maakt niet uit hoe je leeft. Want tenslotte, als je God aanroept aan het eind van je leven, komt het toch nog wel goed. Nee, waarom staat het in de Bijbel aan te geven hoe groot de genade van God is? Hoe groot de ontferming van Christus is voor iemand die zegt, en dat zei hij, wij ontvangen waardig de straf die wij gedaan hebben. Die man die vroeg eigenlijk helemaal niet om een plekje in de hemel, maar hij zei, Heere, als u in de hemel komt, wilt u dan nog aan mij denken? En wilt u dan aan mij denken? Gedenk mijner, als u in uw koninkrijk gekomen heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Maar dat is dan ook maar één voorbeeld. Maar, en hier, hij roept de naam des Heren aan, staat er. Stenigde Stefanus aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dat was zijn hele leven, gemeente. Dat was zijn hele leven. Hoe is ons leven? Is dat ook uw leven? Of laat u het op het allerlaatste aankomen? Het allerlaatste van je leven. Ja, oh ja, dan begin je toch te roepen. Dan begin je nog te smeken. Doe ons open. Ja, dan lees ik ook in het woord van God van die dwaze maagden die tenslotte nog toen begonnen ze te roepen. Maar toen was het tot te laat. Toen zat die deur al dicht. Laat het toch niet op het laatste aankomen, gemeente. Haast u en spoed u om uw levens wil. En begin vandaag nog, als u vreemdeling daarvan bent, vraag nog vandaag en roep de naam des Heren maar aan. Roep mij, wat zegt de Heren? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Hoe is ons leven gemeend? Nee, dat was bij Stefanus niet voor het eerst hoor. Dat hij de Heren aanriep en dat hij zei, Heere Jezus. Nee, dat was zijn leven geworden. Heere Jezus, ontferm u over mij. Is dat ook ons leven? Is dat het biddend leven? Die zullen niet beschaamd worden. Die zo het alleen van hem mogen verwachten. Ook niet als het stervensuur gekomen is. Dan zal de Heere ze ook niet beschamen. Maar dan zal hij zich over hen ontfermen. Stefanus, hij moet sterven. Maar Stefanus, hij kan ook sterven. Stefanus, hij mag sterven. Hij mag dit leven verlaten, getroost verlaten. Om die eeuwige heerlijkheid binnen te gaan. Zouden we niet de Heere aanlopen als een waterstroom? Ook vanmiddag nog. Ouderen, jongeren, onze kinderen. Heere Jezus, ontferm u over mij. Dan staat hij nog gereed. Dan zal hij geen bidden laten staan. Dan wil hij nog armen en ellendigen ontvangen. Want al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Maar zingen we eerst nog van Psalm 43 en daarvan het vierde vers. 43 vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren, ten roem van zijn goedheid baren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het vierde vers van Psalm 43. van Stefanus. De reden voor zijn sterven, de wijze, de manier van zijn sterven. Maar tenslotte nog het gebed wat hij doet voor zijn sterven. Want gezegd, het stenen vliegen om zijn oren. Hoe zou je nog aan een gebed kunnen denken? Hoe zou je nog in zulke smarten en angsten? Maar God was als hij zei. En hij ondersteunde mij en het leed dat mij genaakte. En als je dan nog je ogen kan opheffen en de heerlijkheid van God mag zien. En dan ook een gebed mag zijn. De Heer Jezus hem aanroepen. De Heer Jezus ontferm. U ontvang mijn geest. De Heer Jezus ontvang mijn geest. Dan zeg ik, nou dan is het toch, dan heb je toch al, hè? Dan heb je er toch al goed vanaf gebracht. Dan heb je toch wel zo'n beetje het allerlaatste gedaan wat je kon doen. En je mag nu je ziel bevelen, de troon van God schenden. En zeg je, Heer, ontvang mijn geest. En dan ga je. Nee, wacht even. Nee, hij is nog niet klaar. Vallend op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij gaat nog in gebed voor die gemene vijanden, voor die gemene stenengooiers. Hoe is het mogelijk? Je zou toch wel anders willen zeggen, ja, zou ze. En als ik zelf stenen zou terug gaan gooien, als het aan mezelf ligt. Maar dat doet hij niet. Wat doet hij niet? Nou, dat is ook een slap figuur. Nee, gemeente, dat is ook geen slapheid. Dat is ook geen zwakheid. Maar dat is liefde. Dat is nou liefde. Ja, niet van mensen die jij zoveel lief hebt. En die mensen die jij aardig vindt. Nee, dat is liefde tot vijanden. En zeggen, hoe in de wereld komt Stefanus daarbij om nou een gebed voor zijn vijanden op te zenden? De gemeente, dat heeft hij ook niet van zichzelf. Van wie heeft hij dat dan? Dat heeft hij van Jezus geleerd. Dat heeft hij van zijn meester geleerd. Hebt uw vijanden lief. En bid voor degene die u geweld doen. Hoe is het mogelijk? Nee, van hemzelf zou ik het nooit doen. En ook na ontvangen genade ben ik ook niet zo'n lievertje. Maar alleen als die liefde van Christus echt in je hart is, ja, dan kun je het misschien. Dan kun je de gebed opzenden voor mensen die je haten, mensen die je dood willen en mensen die stenen naar je gooien. Dat kan alleen zien op hem. Dat heeft hij geleerd van zijn meester. Hierin is hij een voorbeeld en hier heeft hij de voetstappen ook van zijn meester gedrukt. Toen zijn meester gekruisigd werd, toen heeft zijn lieve zaligmaker gebeden, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan mag Stefanus, dan mag hij op zijn meester gelijken. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ja, maar we moeten maar op baan komen. Beeld gelijk worden van, gelijkvormig aan Christus. Dat stervende leven, dat lijden met hem. Hoeveel ook in deze wereld. Wij mogen nog leven in het Vrije Westen. Maar elders in de wereld is er vervolging. En komt het erop aan. Lijden en belijden. Als je de naam van de Heer belijdt in deze wereld. Dan moet je wel tegenstand verwachten. En vandaag in het Vrije Westen. Nou ja, het valt nog mee. Hoewel het steeds wel moeilijker wordt hoor. Maar goed. Het is nog niet zo erg als je naar andere landen denkt. Als je Noord-Korea... Of India, verschrikkelijk. Of ja, die islamwereld. Lijden en belijden. Als je de naam van de Heer belijdt, dan staat lijden te wachten. Trouwens, het Griekse woord martyrein betekent getuigen of belijden. Daar is ons woord martelaar van afgeleid. Stefanus, de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. Een getuige van Christus. Een rijk getuigenis heeft hij gegeven. Maar hij voegt er nog een gebed aan toe. Heere, reken hun deze zonde niet toe. In navolging van zijn lieve meester. Al als je zo dit leven, dat welk niet anders is dan een gestadige dood mag verlaten. Als je ook nog een gebed kunt opzenden. En in liefde tot je vijanden kunt sterven. Dat is genade, gemeente. Hij kan en wil en zal in nood, ja zelfs. Bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Maar ik zit toch nog met iets. Hè? Want ik vind het toch gemeen dat deze mensen nou niet gestraft worden voor hun zonde. Wacht even, dat zal God doen. Dat zal de Heer doen. Ja, en dit bloed, hè, dat roept toch om raak. Maar dat hoeft de mensen niet te doen. Dat hoeft Stefanus niet te doen. Dat zal God eens doen. In het boek Openbaringen lezen we dat ook. In het boek Openbaringen lezen we van een altaar. En van een zielen. Degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij bidden, zij vragen aan God of dat bloed gewroken zal worden. Dat wreken, dat doet God. Dat mogen we in zijn hand overgeven. Op de grote dag, gemeente, dan. Die grote dag der dagen. Dan zal Christus dat oordeel uitvoeren. Dat hoeven wij niet te doen. En dat wist Stefanus ook. Dat legde hij allemaal in de hand van de Heer. Wreekt u zelf niet, beminden, zegt de Heer. En laat de zon niet ondergaan over je toorn. Nee, dat is het werk van de vorst der duisternis. Dat is het werk van de Satan. Maar zijn hart is vervuld met heilbespiegeling om de schoonste lied van die koning te zingen. Hij wist het, in de wereld zult geen verdrukking hebben. Smarten hebben, moeite hebben. En die zijn er. Die zijn er. Ook bij de rouwdragende familie van de Zwan. Wat? Dan zeggen we, hoe moet het nou verder? Nou, verwacht het alleen van die God. Je het van de Heere mag verwachten. Je zal niet beschaamd uitkomen zoals Stefanus. Je zal mag sterven. In de wereld zult je bedrukken hebben. Maar heb goede moed. Gij die God vreest. In al uw zielsverdriet. En verdriet is er. Houd aangrijpmoed, uw hart zal vrolijk leven. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij staat. De dood van Gods kinderen is een slapen. Een slapen. Hij ontsliep, hij gaat slapen. Nou, dat zeggen we toch niet als iemand sterft. Nee, maar eigenlijk kun je dat zeggen van een kind van God. Als een kind van God sterft, dan gaat hij slapen. En op dat slapen zal eenmaal een ontwaken volgen. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen nog met dankzeg. O Heer, laat deze woorden dan nog tot onderwijs, tot bemoediging en vertroosting mogen zijn. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Bijzonder, Heer, voor de rouwdragende familie van de Zwan. Maar ook, Heer, wil dat onderwijs zegenen aan de harten van de hoorders. Zoals we dat allemaal nodig hebben, want we zijn allemaal sterfelijke mensen. Dat we zouden haasten en spoelen om ons levenswil. Want wat zal het dan zijn, Heer, als we buiten u moeten sterven? O Heer, zien ons op in gunst van boven en wees u ons genadig. En hartelijk dank voor alles wat u schonk. Wees zo verder met ons deze dag en de week die we zijn ingegaan. En wees ons genadig nabij in wegen van rouw en smart. Wij vragen het, wij bidden het. Om Jezus wil. Amen. 73 vers 12 gaan we nog zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig schatten. En wat er verder volgt in het 12e vers van Psalm 73. ontvang de zegen des Heren, ga daar naar heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.